Gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting, zo ook in dit avontuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuigen is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog, het gebergte vol van vreugde springen en huppelen voor des Heren oog. Zingen we dat met elkaar, gemeente, uit Psalm 98 en daarvan het vierde vers. Vanavond willen wij ook weer belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En in aansluiting daarop met elkaar zingen uit Psalm 107 en daarvan het 16e vers. Laat zulken eer bewijzen aan zeren gunst en macht en al zijn wonderen prijzen voor het menselijk geslacht. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En dat is vanavond uit het Nieuwe Testament en wel uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Rome. En daarvan het zevende hoofdstuk, te beginnen bij vers 14 tot en met 26. Doen wij dus eerst met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis des geloofs. Zingen in aansluiting daarop met elkaar uit Psalm 107 vers 16. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die we vinden in de Romeinen 7 vanaf het 14e tot en met het 26e vers. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonden. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Want hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En indien ik hetgene doe, dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe, dat zij goed is. Ik dan doe dezelfde nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer, maar de zonde die in mij woont. Zo vind ik dan deze wet in mij, als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Want ik heb een vermaak in de wet Gods, naar de inwendige mens. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds en mij gevangen neemt onder de wet der zonden, die in mijn leden is. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Ik dank God, door Jezus Christus, onze Heere. Zo dan. Ik zelf wel dien met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we met elkaar het heilig aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Heren, zo mogen we met de gemeente vanavond weer opgekomen zijn naar uw huis. Om opnieuw weer te luisteren wat gij tot ons te zeggen hebt. U die ons vanavond in deze leerdienst in het bijzonder wilt onderwijzen vanuit het leerboek der kerk. Hierin geeft dan ook dat het zo mag zijn dat we deze dingen ook persoonlijk, bevindelijk begrijpen mogen. Dat we vanmiddag mogen verstaan waar het om gaat, Heren. Dat we iets kennen ook van hetgeen we gelezen hebben. Van die strijd die daar binnen in het mens een hart woedt dat door u bekeerd is. In dat hart dat door u vernieuwd is. In dat hart dat door u gereinigd is. Heren, daar komt een strijd openbaar. Daar moet het oude sterven en het nieuwe opstaan. Heren, geef ook dat we dat vanavond ook met elkaar mogen horen. Hoe dat gij dat werkt in het leven. Heren, wat het dan ook betekent om die strijd te kennen. Om ook in uw kracht die strijd te voeren. Om het daarin ook geheel en al van u te verwachten. Heer, want hoe zouden wij dat zelf kunnen? Wij hebben geen kracht tegen deze zonden. Wij hebben in onszelf geen kracht tegen dat vlees dat elke keer weer opstaat. Maar geef nu dat we het leren mogen. Dat uw kracht in onze zwakheid wordt volbracht. Heer, en geef ook dat uw kinderen zo vanavond geoefend mogen worden op die leerschool van het leven. Wilt u ze zelf bij de hand nemen en ze zelf onderwijzen in de weg die ze gaan zullen. Heer, maar als we dat leven der bekering niet kennen, dan bidden wij u, bekeer ons toch, Heer. Het is zo allernoodzakelijkst, we hebben het vanmorgen gehoord. Er is vanuit de klem van uw woord gewezen, die grote scheiding die komen gaat. Heer, aan welke zijde zullen wij staan? Dat moeten we toch in dit leven weten. En daarom bidden wij u, laat ons toch niet onbekeerd voortleven. Heer, roep ons vanavond een halt toe, onze jongeren, onze ouderen. Heer, iedereen heeft het nodig. Doe het toch om Christus wil. Wees zo vanavond bij ons. Ook als we weer geroepen worden om dat woord te verkondigen, dan heffen we onze handen op naar u, Heer. Moet ook vanavond weer van u, u de Heer alleen te verwachten. Heer, ga zo met ons mee. Vanavond in de bediening van het woord, in het luisteren. Heer, wij bidden u, neem toch alles weg wat ons hinderen kan bij dat luisteren. Kan zoveel in de weg staan. Het is u op het allervolmaakst bekend, Heer. Neem het weg en laat het zo mogen zijn. Dat het woord zijn kracht mag doen. Dat we de Heilige Geest niet bedroeven, Heer. Dat we zijn werkingen niet tegenstaan. Maar kom gij zelf onwederstandelijk. Heer, doe het toch vanavond. Kan geen uitstel leiden. Heer, kom er zelf in mee. Zo roepen wij uw naam aan, omdat we het van u alleen verwachten. En als we dan zo samen bidden, dan willen we ook bidden voor de overheid die gij over ons gesteld hebt. Naar het woord van de apostel Paulus bid dan, voor degenen die over u gesteld zijn. Heer, zo bidden wij voor onze regering, ons vorstenhuis, de Eerste en Tweede Kamer, Provinciale Staten, gemeenteraad, de bestuurders, Heer, bedeel ze toch met wijsheid bij u de Heere vandaan. Begeef en verlaat ze toch niet. En wil geven dat ze naar u mogen vragen. Heer, ook in deze tijd. Heer, dan willen wij ook bidden. Bidden voor de ontwikkelingen die er allemaal gaande zijn. Omdat er wederkeer mag komen. Heer, ook als er straks een pornografische film via de publieke omroep zal worden uitgezonden. Heere, wat is ons land in verval? En dat begint nou bij ons, Heere. Dat begint nou bij de kerk. Omdat wij van onze plaats zijn, is alles van zijn plaats, Heere. En laat het daarom allereerst bij ons schuldbelijdenis zijn. Dat we niet met de vinger wijzen. Maar dat we zelf zeggen, Heere, wie zijn wij geweest in deze tijd? Wat is uw kerk geweest, Heere? Waar is zij als een licht, als een zoutend zout? Heere, dan kunnen we niet anders dan bij al deze ontwikkelingen eerst beschaamd het hoofd buigen voor u. En dan mogen we zeggen, Heere, ga met ons niet in het gericht. Wie zou bestaan? Heere, maar ook met ons volk niet. Heere, breng ons volk toch terug. Terug naar uw weg. Terug naar uw woord. Terug naar uw dienst. Heere, zou u nog eens wonderen willen doen. En zou u nog eens een halt en een wederkeer willen toeroepen, ook bij die omroepen. Heere, het lijkt wel of niets meer zonden is. Of dat alles kan en alles moet en alles mag. Heere, waar zijn uw woorden? Waar zijn uw geboden? En waar is het gehoorzamen nog aan uw wet? Heer, en het recht struikelt op de straten. Heer, en zo roepen wij uw naam aan. Kom weder, Heer. Gedenk ons wegzinkend vaderland. Laat er ook in de kerken een hartelijk gebed mogen gevonden worden. Voor de uitbreiding van uw koninkrijk. Niet alleen in de kerken, maar ook daarbuiten. Laat er van uw kerken wervende kracht mogen uitgaan. dat ook degenen die buiten staan tot bekering mogen komen. Heer, wat hebben we dan een geweldige taak en roeping in deze tijd. Daarom willen we u ook bidden voor het werk van evangelisatie. Zegen ook dat werk. En wil ze ook naderbij brengen, Heer, die zo ver weg gedwaald zijn. Brengt u ze terug. Gedenk ook het werk van de zending wereldwijd. We dragen het hartelijk aan u op. Wilt u ze gedenken op die vaak eenzame posten. Wil uw volk Israël gedenken. Wil ook zelf door uw woord onder hen werken. Dat het deksel weggenomen mag worden. Omdat ze ook mogen lezen door uw Heilige Geest verlicht. In het Oude Testament. De Heer Jezus Christus de Messias. De beloofde verlosser. Dat zij mogen herkennen, u, o Heer Jezus Christus. Zo willen wij u ook bidden voor het onderwijs. Zegen allen die daar een taak hebben. Wil zijn met allen die in de verzorging werken. Wees met allen die zorg nodig hebben, onze gehandicapten. Onze ouderen, onzegenen die zichzelf niet meer kunnen verzorgen. Onze dementerende ouderen. We dragen ze allemaal op, die in de Samaritaan verzorgd worden, in de goederee. Of waar dan ook. Heer, geef ook dat als het voor ons soms zo moeilijk is, dat u op wonderlijke wijze toch nog het woord, al is het een eenvoudige psalmregel, nog mag indragen in het hart. Heer, zo komen wij tot u. Wat wij vergeten, wilt u het niet vergeten. Heer, kom toch met uw Heilige Geest. Vergeef en verlaat onze gemeente niet. Uw rijk in haar werken, uw naam ter eer. Wij smeken het u, uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Kunnen dan die niet zalig worden, die in hun goddeloosheid en ondankbaarheid leven voortvaren? Het is met die vraag waar we de vorige keer geëindigd zijn bij de behandeling van de catechismus. Voortvaren. Dat doet ons denken aan een schip dat onverstoorbaar vasthoudt aan zijnzelfde koers en niet vanaf wijkt, ondanks al de signalen die afgezonden worden, de waarschuwingen die klinken. Maar onverstoorbaar vaart het schip verder en het dreigt zo op de rotsen te pletterslaan of vast te varen op een zandbank. Dat is als het ware het beeld. Kunnen de mensen die op die brede weg doorwandelen, ondanks al die roepstemmen, zalig worden? Als ze zich niet tot u bekeren en de zonde niet leren haten, kunnen zij dan het koninkrijk Gods ingaan? Nee, is het antwoord, in geenerlei wijze. Je zou je ook kunnen afvragen, wat moet zo iemand dan eigenlijk in de hemel doen? Wat moet een onkuis en een echtbreker in de hemel doen, waar men niet meer trouwt en ten huwelijk uitgeeft? Wat moet een dief in de hemel doen, waar goud en zilver geen waarde meer hebben? Wat moet een afgodendienaar in de hemel doen, waar God alles is en in allen? Wat moet een lasteraar in de hemel doen, waar liefde woont en alles op liefde gegrondvest is? In geenerlei wijze kan zo iemand ten hemel ingaan. En daarvoor waarschuwt ook de apostel Paulus de gemeente van Korinthe. Die gemeente waar zoveel twist is en tweedracht, zonden en goddeloosheid. En daarin zegt ook de apostel Paulus het zo indringend tot hen. O gemeente, zegt hij, weet gij niet dat de onrechtvaardigen het koninkrijk Gods niet zullen beërven? Dwaalt niet. Daar was de gedachte dat het eigenlijk wel mee zou vallen. En dat je met de zonden aan de hand te houden toch uiteindelijk wel ten hemel in zou kunnen gaan. Vergis je niet, zegt Paulus. Vergis je niet, zegt de catechismus. Die zich niet bekeren en die in hun goddeloosheid voortvaren, ze kunnen in geenerlei wijze ingaan in het koninkrijk der hemelen. En in die waarschuwing vergis je niet. dwaal niet, zegt Paulus. Daarin klinkt toch zijn liefde nog door. Ondanks dat hij zo ernstig moet waarschuwen. Want daarin klinkt door, bekeer je daarom nu toch nog, nu het nog het heden der genade is. Als het ware zegt hij het tegen de gemeente van Korinthe. En wij zeggen het ook vanavond tot u. Vaar toch niet voort op die weg der goddeloosheid. Wandel toch niet langer op die brede weg. Maar bekeer je toch vanavond onder de prediking tot de Heer. Zo gij dan vanavond zijn stem hoort, geloof dan toch zijn heil en troostrijk woord. Verhard je niet, maar laat je leiden. Wat is dan toch nog een wonder, dat we vanavond nog geroepen worden om tot hem te komen. Wat is toch een wonder dat ze genodigd worden om tot hem te komen. Echtbrekers, zondaren, gierigaards, onkuisen, alcoholisten, verslaafden, dieven, moordenaars, rovers. Ze worden allemaal genodigd om zich te bekeren en de brede weg te verlaten en heen te gaan naar Christus. Hij is immers de poort tot het leven. Hij is die enge poort waardoor zondaren in mogen gaan op die brede weg. Maar dan kan het niet langer dat je voortvaart zoals dat schip, recht op de ondergang af. Maar dan moet de boeg van dat schip zich wenden, 180 graden, en een andere koers gaan varen. Een radicale koersverandering is dan in het leven noodzakelijk. Dan is het even zo groot wonder noodzakelijk als de schepping, namelijk dat wij van dood levend gemaakt worden en dat we in dat leven hem de Heere gaan eren en bedoelen. En over dat leven der bekering gaat het vanavond in zondag 33. En daar willen we met elkaar vanavond naar gaan luisteren. Waar het leerboek vraagt in de 88ste vraag. In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen? In 2 stukken. In de afsterving des ouden en in de opstanding des nieuwe mensen. Wat is de afsterving des oude mensen? Het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonde vertorend hebben en die hoe langer hoe meer haten en vlieden. Wat is de opstanding des nieuwe mensen? Het is een hartelijke vreugde in God door Christus en een ernstige lust en liefde om naar de wil Gods in alle goede werken te leven. Maar wat zijn goede werken? Alleen die uit een waar geloof naar de wet Gods, alleen hem ter eer geschieden en niet die op ons goeddunken of op menseninzettingen gegrond zijn. Liefde gemeente, we worden vanavond bepaald bij de waarachtige bekering in het leven van Gods kinderen. In de eerste plaats letten wij op de plaats van die bekering in dat leven. In de tweede plaats letten we op de inhoud van die bekering in dat leven. En tenslotte op de vrucht van die bekering in dat leven. De waarachtige bekering in het leven van Gods kinderen. In de eerste plaats haar plaats. In de tweede plaats haar inhoud en in de derde plaats haar vrucht. Doch eerst gaan we met elkaar zingen. En wel uit Psalm 56 en daarvan het 4e en 5e vers. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen heb ik in uw fles vergaard, is hun getal niet in uw boek bewaard. En ook het 5e, ik roem in God, prijst onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Psalm 56... de versen 4 en 5. Voor gronds men ken mijn hart, o Heer, is geen ik denk niet tot uw eer. Beproef me en zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. En doe mij toch met vaste schreden de weg der zaligheid betreden. Zingen we dat gemeente met elkaar uit Psalm 139, het laatste vers, na het amen der prediking. We worden vanavond bepaald bij de waarachtige bekering in het leven van Gods kinderen, in het leven der dankbaarheid. En we letten dan in de eerste plaats op die plaats die die bekering heeft. In de tweede plaats op de inhoud ervan. En in de derde plaats op de vrucht die het geven mag in het leven der dankbaarheid. Gemeente, als u met mij gaat lezen in zondag 33, die eerste vraag. Waar staat in hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen? Dan denk ik dat u als trouwe luisteraar naar de catechismus al zoveel jaren wel weet waar het hier over gaat. Wat opmerkelijk is in die vraag. Ik denk dat eigenlijk onze jonge mensen het ook al wel aanvoelen. Wat staat er? Gaat het over de bekering op zichzelf? Nee, er staat iets bij. De waarachtige bekering. Het gaat vanavond dus over die echte bekering. Die hartvernieuwende bekering. Die Godenverheerlijkende bekering. Waarom? Waarom wordt daar nou zo nadrukkelijk nog een woord bijgevoegd? Niet alleen bekering, maar waarom gaat het over de waarachtige bekering? Nou, ik denk dat ik het, als ik het aan de catechisanten vraag, dat ze zeggen, dominee, ik denk wel dat ik begrijp waarom ze dat woord erbij zetten. Waarachtige bekering, echte bekering, Godenverheerlijkend, hartvernieuwend. Waarom? Die woorden daarbij. Wel, dominee, we hebben het op de catechisatie ook wel over gehad. Omdat er schijnbekeringen zijn, niet echte bekeringen. Bekeringen die God niet verheerlijken, maar die de mens in het middelpunt stellen. Uitwendige bekeringen, van de kroeg naar de kerk, maar geen hartvernieuwende bekeringen. Bekeringen waarvan gezegd wordt, roer niet aan. En smaakt niet. Bekeringen die soms heel wat lijken. Die misschien zelfs de gedaante van Gods zaligheid hebben. Maar de kracht ervan missen. En het is de Heere zelf. Die daar in zijn woord op verschillende plaatsen op wijst. Dat dat mogelijk is. Dat je misschien wel bekeerd lijkt. Maar dat het niet echt is. Vanavond gaat het nou over die echte, waarachtige bekering. De Heere had er ook met zijn volk zoveel mee te stellen. En daarom laat hij het door de profeet Jeremia tot zijn volk als volgt zeggen. Zo gij u bekeren zult, o Israël, bekeer u dan tot mij. Als er dan bekering is. Laat het dan een echte bekering zijn die zich bekeert tot mij. En waarom laat de Heere dat zo nadrukkelijk zeggen in Jeremia 4? Wel, omdat dat volk op zichzelf genomen wel met bekering bezig was. Ze stonden niet onverschillig tegenover de dienst van de Heere. Maar ze wilden zich bekeren op hun eigen wijze. En op een zodanige wijze dat ze zelf als het ware nog overeind konden blijven en de zonde nog wat aan de hand wilden houden. En u moet Jeremia dat met een beeld duidelijk maken waar het in de echte bekering om gaat. En dan zegt hij eerst wat zij doen. Hij zegt, jullie zaaien wel, maar onder de doornen en de distelen. Hij zegt, jullie bekering die is er wel. Maar het is een bekering waarin de doornen en de distelen er nog blijven staan. Jullie ontginnen de oude akker niet. Het oude leven houden jullie aan de hand. De doornen en de distelen van de zonden, die laten jullie groeien. En dan komt de profeet. En ik denk dat onze jonge mensen denken, hé, wat is dat nou een wonderlijke uitdrukking. Maar dan zegt de profeet tegen dat volk, braakt u lieden een braakland. En wat betekent dat dan? Die vreemde uitdrukking. Braakt u lieden een braakland. Wel, dan kunnen we allereerst eens luisteren wat de kanttekeningen bij die wonderlijke tekst zeggen. Ze zeggen het zo heel treffend. Zoals een braakland, en dat wil dus zeggen een stuk land dat braak ligt, wat nog niet bebouwd is. Zo'n braakland moet geploegd en gezuiverd worden, opdat het daarna bekwaam is om het goede zaad te ontvangen en ook goede vruchten voor te brengen. En dan komt de toepassing. Alzo zuivert gij u grondig van uw ongerechtigheden en wordt vernieuwd als in een nieuw schepsel en trekt aan de nieuwe mens. Dat is de indringende oproep van de Heer als hij dat zegt in die wonderlijke woorden. Braakt u zelf een braakland, dan wil dat zeggen dat de ploegschaar door het land heen moet. En dat die aarde helemaal omgeschud moet worden. En dat al het onkruid eruit moet. En de stenen. Dat het gezuiverd moet worden van de zonden en de ongerechtigheden. Opdat het zo open ligt. En het goede zaad erin vallen mag. En dat dat goede zaad in die aarde wortelen mag schieten. En dan vruchten voort mag brengen. En daarin zie je jonge mensen iets van die waarachtige bekering. Zou ik het in jullie woorden eens mogen zeggen? Weet je wat dat waarachtige bekering is? Dan tuimel je van je voetstuk af, plat op de grond. Dat is waarachtige bekering. Dan ga je jezelf voor God verliezen. Dan ga je voor God bukken en buigen. Dan ga je hoogmoed en je zelfgenoegzaamheid leren zien. En dan zie je dat je van nature een zelfhandhaver bent. Maar dan gaat God in die weg van bekering je vastgrijpen, je arresteren en je zonden laten zien. En als dat in je leven gebeurt, dan breek je. En dan buig je voor God. En dat is nou dat werk, dat dat braakland opengescheurd wordt. En in die weg van die vernedering, in die weg van die afbraak, als Gods heilige wet als een ploegschaar door je leven gaat, en al die ongerechtigheden in je leven, al die zonden blootlegt, dan ga je gevoelen dat je gereinigd moet worden, dat je vernieuwd moet worden, omdat je enkel en alleen zonden bent. En dan ga je horen vanuit het evangelie dat er nou nog doen aan is. Want dan hoor je vanuit het evangelie, wend je nou naar mij toe en word behouden. Je moet bij mij zijn om die wond die geslagen is, genezen te doen worden. Verlaat nou die brede weg, zegt de Heer, en ga nou in door de enge poort die ten leven leidt. Om zo nou de Heer Jezus te kunnen vinden. En jullie weten wel, die bekende en heerlijke gelijkenis. Waar dat zo diep ingrijpend wordt getekend. Als die verloren zoon daar zit. En de dood voor ogen is. En tot zichzelf komt en ziet wat hij gedaan heeft aan zonden. Dan wendt hij zich heen tot zijn vader. En wat gebeurt er dan, jongens? Wel, dan gaat dat ouden eraf. Dan worden die oude klederen uitgedaan. En dan krijgt hij nieuwe klederen aan. Krijgt hij een ring aan zijn vingers en schoenen. Ziet, het wordt alles nieuw. Dat is nou het wonder van de bekering. En die bekering die noem je ook wel wedergeboorte. Als de Heer dat nieuwe leven in je werkt. Als die bekering plaatsvindt, waardoor het oude sterft en het nieuwe in je leven geboren. Daarom noemen we dat ook wel de levendmaking. dat je van dood gaat leven. Maar nu is er toch een onderscheid tussen die woorden wedergeboorte, levendmaking en bekering. En daar gaat het vanavond over. Want die wedergeboorte, dat gebeurt maar één keer in je leven. Zoals je in dit leven maar één keer geboren wordt en daarna gaat sterven, zo is het ook in het geestelijke leven. Daar word je eenmaal geboren. Dan werkt de Heer door zijn Heilige Geest die levendmaking in je. Dat is ook die wedergeboorte. Maar de bekering, dat is iets dat telkens weer plaatsvindt in het leven van Gods kinderen. Dat is een voortdurend proces. Na die eerste bekering, om het zo maar te zeggen, na die levendmaking, na die wedergeboorte, heb je in het leven van Gods kinderen te maken met wat we dan wel zo aanduiden als die dagelijkse bekering. Dat ze elke keer weer sterven. Sterven aan hun eigen verwachtingen. En telkens weer opstaan in Christus Jezus. Misschien herinnert u zich dat van vorige keer nog wel. Dat we het hadden over die wedergeboorte. Die wee, die nou bestond uit twee V's. Vergeving en vernieuwing. Wel, die dagelijkse bekering. Dat is nou de inleving dat je telkens weer vergeving nodig hebt. En vanuit die vergevende liefde telkens weer gaat strijden tegen de zonden. Om ze in de kracht van Christus te mogen overwinnen. Daarom zegt apostel Paulus het ook zo heerlijk van Christus. Dat hij ons gegeven is tot wijsheid. Tot rechtvaardiging. En tot heiligmaking. En daarom die waarachtige bekering. Die dagelijkse bekering. Dat is telkens weer het werk van Christus in ons. Het is alleen door hem. En zo wordt het leven met hem ook zichtbaar. Gemeente, dat moeten we vasthouden. En dat was ook de ernst van de prediking van morgen. Dat dat onlosmakelijk aan elkaar verbonden is. Gemeente, wat ik nu zeg, dat kan niet. En toch zeg ik het. En waarom zeg ik het? Om u te laten zien wat de Heere bedoelt. Al zou je nou vergeving der zonden in je leven ontvangen hebben. En je brengt geen vruchten voort van het nieuwe leven. Dan ga je toch verloren. U zegt dat kan niet. Dat kan natuurlijk ook niet. Maar het ligt wel zo. Dat het onlosmakelijk aan elkaar verbonden is. Dat het onmogelijk is. Die door de genade Gods wederom geboren is. Dat vanuit dat nieuwe leven niet de vruchten der bekering zouden voortkomen. En het is de apostel Jacobus die ons daar wel heel bijzonder bij bepaalt. Als hij in die scherpe woorden zegt. Als de mensen roemen dat ze geloven in Christus. En dat ze in Christus rechtvaardig zijn. En dat ze in Christus vergeving der zonden hebben ontvangen. Als ze daarop roemen. Weet u wat de apostel Jacobus dan zegt? Gij gelooft dat God een enige God is. Gij doet wel. De duivelen geloven het ook en ze sidderen. Maar wilt gij weten, o ijdel mens, dat het geloof zonder de werken dood is. En dat is de ernst van het woord van God. En dat is ook telkens weer de vermaning die in de brieven van de apostel Paulus, in de brieven van Jacobus, in de brieven van Petrus, in de brieven van Johannes, telkens doorklinkt aan de gemeente. Het zijn de woorden die we vanmorgen uit de mond van de Heer Jezus gehoord hebben. Het is niet die daar zegt, Heere, Heere, die zal ingaan in het koninkrijk der hemelen. Maar die daar doet de wil mijns vaders. Onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Vergeving en vernieuwing. Telkens weer is er dat in het leven. Telkens weer opnieuw. Dat sterven aan onszelf en dat opstaan in Christus. Telkens weer bekeerd tot de Heer. Wat is het erg als je denkt bij jezelf. Eens bekeerd, altijd bekeerd. Nee, Gods kinderen, ze gaan het leren en steeds meer leren. Hoe ze telkens weer afbekeerd moeten worden. En dan zeggen onze jonge mensen, dominee, wat is dat nou voor een uitdrukking? Afbekeerd worden. Wel, dat wijst erop, jonge mensen, dat als je door de Heere bekeerd bent en God heeft je geroepen en getrokken uit die duisternis tot zijn heerlijk en wonderbaar licht, dat je daar heimelijk hoogmoedig mee bent. En dat er in het leven van Gods kinderen een gevaar kan zijn dat ze zich met hun bekering boven de onbekeerde mensen gaan verheffen. Dat ze iets hebben van, ja, dat zijn onbekeerden. Daar kun je eigenlijk niet mee omgaan. Maar ik mag spreken van Gods opzoekende liefde. Ik mag spreken dat God mij bekeerd heeft. Ik mag weten van de vergeving der zonden. En jonge mensen, dan kan je hoog bekeerd worden. En wat moet er nou gebeuren, en dat bedoelen we, dat Gods kind afbekeerd wordt. En dat wil zeggen dat je in je eigen oog en in je eigen waarneming voor God weer onbekeerd wordt. Dat je gestruikeld hebt in de zonden. Dat je gevallen bent in de zonden. Dat je gevoelt, o Heere, wat draag ik nog steeds een onbekeerlijk hart in mij om. En zo vanaf bekeerd onbekeerd te worden. Om zo weer te bidden, Heere, bekeer mij. En dat is nou telkens weer nodig. En zo roept ook de profeet het uit in dat leven. Heere, bekeer mij tot u. Zo zullen wij bekeerd zijn. Heere, vernieuw onze dagen als vanouds. Dan is daar het verlangen weer om de Heere te mogen dienen. Zoals ze hem in het begin hebben mogen dienen. In die dagen van de eerste liefde. Dat er dat hartelijke verlangen was om voor de Heere te mogen leven, de zonden aan te vallen en ze te verhouden in de kracht van de Heere. Om dicht bij de Heere te leven. Heere, werk het toch weer uit genade. En wanneer stopt nou dat leven? En wanneer stopt nou dat gebed? Heere, bekeer mij. Jongens, dat stopt pas bij je laatste snik. Dan stopt dat pas. Want je hebt heel je leven gedurig te strijden tegen de zonden. En daarom hebben we ook met elkaar dat hoofdstuk gelezen. Met elkaar iets geproefd van de worsteling van Paulus in dat leven. Als hij het daaruit roept, als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Kijk, dat is nou afbekeerd, jongens. Dat is nou met Paulus zeggen, ik, ellendig mens, van de zondaren ben ik de grootste. Dan word je met heel je bekering voor God een niet en een nul. Want je beseft het zo diep. Heere, ik ben tot hinken en zinken elk ogenblik gereed. Dat is de inleving. Voel je het nou, die noodzaak van die dagelijkse bekering? Dat je telkens weer naar de Heere moet. Omdat je telkens weer voor de Heere verzondigd hebt. Omdat je nog zo menigmaal in de zonden valt. Omdat er nog zoveel verzondige begeerten in je omhoog gaan. Omdat de wereld je nog zoveel verleidt. De duivel je nog zoveel dingen voorhoudt. En je zijn strikken telkens weer opnieuw dreigt te struikelen. U die de Heere vreest, boven dat leven ben je toch niet uitgegroeid. Dat is toch nog telkens je inleving. Je bent toch niet daar bovenuit gekomen. Ja, maar dat overkomt mij niet meer. Het is toch bij u niet wat ik zei, bekeerd, altijd bekeerd. Wat zou dat arm zijn, als je dat inleeft. Want dan ga je niets verstaan van het tweede wat we met elkaar gaan overdenken. Namelijk de inhoud van die dagelijkse bekering. We hebben nu gezien dat het de plaats is die het inneemt in het leven van Gods kinderen. Namelijk dagelijks, elke keer weer opnieuw. Maar wat houdt dat dan in, die dagelijkse bekering? Wat betekent dat dan? Om elke keer weer als een verloren zondaar uit genade te leren leven. Wat houdt dat nou in? En de catechismus gaat als het ware vanavond een nader onderzoek instellen naar die waarachtige bekering. Wat is dat nu precies in het leven van Gods kinderen? In dat leven der dankbaarheid. Wat is dat nou, die waarachtige bekering? En als ik dat dan vraag, gemeenten, dan sluit ik aan bij wat ik zo even zeg. Kan dat ook leiden in uw leven? Dat zelfonderzoek vanavond. Wat is nou uw bekering? Wat is nou uw dagelijkse bekering? Wilt u vanavond ook uw leven er in eerlijkheid eens naast leggen voor de Heer? Om jezelf ook eens te toetsen aan wat hier vanuit het leerboek op grond van Gods woord naar voren komt. Mag de Heere vanavond, om het zo eens te zeggen, ook bij u zielenonderzoek doen. Gods kind zegt, ja Heere, kijk er maar in. En als er een schadelijke weg is, Heere, neem hem. Toch alstublieft weg. Heere, behandel me toch maar eerlijk, want ik heb een bedriegelijk hart, Heere. Ik ben zo dwaas dat ik me voor eeuwig zou bedriegen. Toets mijn gangen, Heere. Daarom vanavond, wat is nou de waarachtige bekering? Want dan krijgen we daar een antwoord op. Die bekering die bestaat uit twee stukken. Namelijk uit het afsterven van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. Gemeente jongens, om dat duidelijk te maken, bekering is geen restauratie. Wat bedoel ik daar dan mee? Wel, bij bekering gaat het niet om wat opknappen aan de buitenkant. Om hier en daar wat bij te pleisteren en hier en daar wat te veranderen. Maar om in het beeld te blijven, bekering is als het ware een totale afbraak tot op het fundament toe. En een complete nieuwbouw. Dat is het wat hier vanavond geleerd wordt. Het afsterven van mij. Ik moet er zelf geheel en al aan. En door Gods geest en genade wordt in mij een nieuwe mens geschapen. De opstanding van de nieuwe mens. Dat is het eerste. Dat is bekering. Radicale verandering. Niet wat pleisteren. Wat toestoppen. Hier en daar wat aanpassen. Maar een grondige, fundamentele vernieuwing. En in de tweede plaats gaat dat altijd samen. Afsterven en opstaan. Dat zit altijd aan elkaar verbonden. Er is geen afsterven zonder opstaan. Hoe meer we gaan sterven, hoe meer we gaan leven. En dan die vraag, wat is dat dan in ons leven? Wat is dat in het leven van Gods kinderen? Dat afsterven van die oude mens. Wel, dat is wanneer wij verlicht door Gods Heilige Geest gaan zien wie wij zijn. Als je onder het luisteren naar Gods woord, onder het luisteren naar de prediking, je Heilige Geest je ogen gaat verlichten, dan ga je zien wie je bent in je zonden, in je boosheid en in je ongerechtigheid. Dan zie je dat je een hart hebt dat een vuile bron van wanbedrijven is. En dan ga je gevoelen dat je vernieuwd moet worden. Want je kan dat oude hart zelf niet veranderen. Hoe dat je het ook probeert. Het blijft een bron van vuile wanbedrijven. En je ziet dat door die zonden er een scheiding is gekomen tussen God en jou. En in die weg van die wedergeboorte en bekering gaat de Heere daarvoor je verstand verlichten. Dat je dat ook werkelijk gaat zien. Dat je ook werkelijk dat vanuit de Bijbel gaat leren. Dat dat nou jouw beeld is. En gaat vanuit het woord dat verstaan. Maar niet alleen je verstand wordt verlicht. Ook je wil wordt vernieuwd. Ook die wordt geheel anders. Eerst wilde je die kant op. Maar nu met die nieuwe wil ga je precies de andere kant op. Je wil wordt omgebogen. En dat is wat David zegt. In plaats dat je de wereld gaat zoeken, wordt er een zoeken geboren naar u. U zoek ik met mijn ganse hart. En als dat zoeken geboren wordt naar de Heer, als dat verlangen er geboren wordt om met God verzoend te worden, als die zonden je gaan drukken, als je niet meer mee kan met de wereld, dan komt er ook nog de duivel bij. En die zegt, ja, maar dat hoeft allemaal zomaar niet. Oh, dan gaat hij ook zeggen, kom nou toch en blijf toch mij dienen. En dan komt daar een strijd van binnen tegen die zonden. En je wilt het niet langer. Maar het blijft telkens die kracht in zich houden. In dat sterven, waarin die zonden bestreden worden. Waarin die strijd tegen die zonden opkomt. Daar gaat het ook gepaard, zo lezen wij in dat sterven. Namelijk met een hartelijk leedwezen. Dat wij ons God door onze zonde vertorend hebben. En die hoe langer hoe meer haten en vlieden. Daar zie je als het ware de uitwerking. Wat houdt dat dan in? Als ik moet gaan sterven. Als ik de zonden moet doden. Als ik de zonden moet loslaten. Als ik alles los moet laten. Waar ik aan vastzit. Dan gaat dat gepaard. Zegt onze Heidelberger. Met een hartelijke droefheid over de zonde. Dan zie je dus dat die bekering in de eerste plaats van binnenuit gebeurt. En daarom zei ik al, het is niet een pleisteren aan de buitenkant. Dat probeerden de fariseeën wel. Maar de Heer Jezus zei van die bekering, dat is een wit gepleisterd graf. Dat lijkt heel wat aan de buitenkant. Maar van binnen is het een moordspelon. En nou zie je dat die waarachtige bekering, jongens, dat begint van binnenuit. En dat begint met een droefheid over de zonden. En hoe komt dat nou? Jongens, hoe kom je nou bedroefd? Wat is nou de oorzaak van die droefheid in je hart? Moet je goed luisteren, jongens. Weet je wat de oorzaak van die droefheid is? Als je gaat zien hoe goed God voor jou is. Als je gaat zien dat de Heer je nog alle dagen spaart en draagt. Als je ziet wat de Heer je in dit leven allemaal geeft. Gezondheid. Als de Heer je nog een huis geeft. Als je nog kleding krijgt van de Heer. Als je nog een verstand gekregen hebt om te studeren. Als je nog de kracht hebt gekregen om te werken. Als je gaat zien dat de Heere zo goed is en jij daarentegen niets anders doet dan bij God vandaan lopen. Als jij ziet met een verlicht verstand dat jij niets anders doet dan die goede tieren en genadige Heere met jouw zonden op zijn hart trappen. Ja, het allerergste wordt dan, en dat werkt die diepe droefheid in je hart, dat die God die zijn zoon gezonden heeft in deze wereld, dat je die hebt verworpen. Dat je met heel je leven gezegd hebt tegen de Heer Jezus, wijk van mij. Dat je dat evangelie van vrije genade versmaad hebt. Dat je niet geluisterd hebt naar de stem waarin de Heer zo menigmaal je geroepen hebt. Ja, dat je gaat voelen, ik heb het bloed van het Nieuwe Testament onrein geacht. Ik heb de Heilige Geest smarten aangedaan. Dan wordt er in je hart een wenen geboren. Een droefheid over de zonden. O, hoe verschrikkelijk zijn, Heere, die zonden. In het licht van uw goedheid. In het licht van uw genade. In het licht van uw liefde. Die gij betoond hebt in de zending van uw Zoon. Dan is het niet meer een wenen. Dat je het zo moeilijk hebt in dit leven. Omdat je zo moeilijk kunt studeren. Dan ween je niet meer over de gevolgen van de zonden. Dat je zo alleen door het leven gaat. Of dat je door mensen bedrogen wordt. Of dat je tegenheden hebt. Of dat het allemaal zo moeilijk is in dit leven. Dat deden Kain, Esau en Judas. Die weenden wel, maar niet over de zonden. Maar over de bittere gevolgen van de zonden. Maar als de Heer in een droefheid in je ziel werkt, jongens. Dan ga je wenen over de zonden. Dan zeg je, o God, ik ben u kwijt. En u bent het zo waard om gediend te worden, Heere. Hoe zal ik u ooit weer kunnen dienen? Want u bent dat zo eeuwig waard. En dat ik u niet kan dienen, Heere. Dat is nou mijn eigen schuld. Dat is niet de schuld van een ander. Dat is niet de schuld van de buurman. Maar dat is nou de schuld van mij. Ook niet van de duivel. Het is mijn eigen schuld, Heere, dat ik bij u vandaan gegaan ben. En dat ik mezelf heb uitgeleverd aan de vorst der duisternis. O God, hoe moet ik ooit weer tot u bekeerd worden? Heer, hoe zal het ooit toch goed worden in mijn leven? Dan ga je die zonden voor God bewijden. Dan ga je die zonden voor de Heere beleiden. Dan is er zo'n droefheid. Dat door die zonde de Heere nou van jou moet wijken. Terwijl er een schreeuw in je ziel is om die God nou te mogen kennen. Om die God nou te mogen dienen. Om die God nou te mogen kennen. Gemeente, ik zeg het erbij. En ik hoop dat je het vatten kan. Die droefheid, als die in je ziel is. Dan wil je die droefheid niet ruilen voor al de voorspoed van de wereld. Begrijp je me? Zie het ook. Heere, die droefheid. Weet je waarom? Omdat het een droefheid is uit God. En het is een droefheid naar God. En het is een droefheid overeenkomstig God. En in die droefheid. Toch al zoveel zoetheid liggen. Omdat het een droefheid is. Die God erin werkt. Maar ook een droefheid. Die je God doet achteraan kleven. Want je kan God niet missen. En je wil God kennen. En je wil hem mogen bezitten. En daarom hoor ik de dichter zingen. Verhoor uw knecht die hete tranen schrijt. Verberg voor hem uw aangezicht toch niet. Zoals de dichter uit Psalm 141 het zingt. Doch op u zien mijn schreiend ogen. Op u vertrouw ik in het verdriet. Dat is nou die droefheid over de zonde. Die beleving van je schuld voor God. Die inleving van dat inwonende verderf. Dat je telkens ook nog weer aan die zonden toegeeft. Die droefheid naar God doet je ook je zonden voor God belijden. Doet je ook zeggen tegen de Heer, beken, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Heer, ik verberg geen kwaad, want ik ben een en al kwaad. Heere, zie mij toch aan in genade. En u voelt het wel, en jullie voelen het ook wel. Als je zo over de zonden weet, als je zo de smart van de zonden ervaart, als je zo de pijn van de zonden kent, dan wil je niet meer zondigen. En ik zei het al, gemeente. Die droefheid is een droefheid naar God. En weet je wat het kenmerk van die droefheid is? Die houdt nou nooit op. Ja, die droefheid wordt al dieper in het leven van Gods kinderen. Wanneer zij meer en meer van de liefde mogen gaan smaken. Wanneer zij meer en meer gaan zien van het genadekarakter waardoor zij verlost worden. Als ze meer en meer gaan zien wat het Christus aan het kruishout gekost heeft. Dat hij daar die dood, die bittere dood des kruises moest sterven vanwege hun zonden. Dan wordt die zonden hen steeds meer tot een last. Dan worden die zonden steeds meer beweend voor de Heer. En dan roepen ze het wel eens uit, o God, ik ben de zonde zo moe. En daarom staat er ook, hoe langer, hoe meer, steeds dieper worden die zonden voor de Heere ingelijfd. Ze worden gehaat, ze worden gedood en de ziel gaat ervoor vlieden. Steeds meer die zonden tegenstaan, steeds meer die zonden haten. En dat komt dan ook naar buiten. Gemeenten, dat is het nou. Wat er aan de binnenkant leeft, dat wordt nou aan de buitenkant zichtbaar. Want dan gaan wij de zonden vlieden, dan gaan wij de zonden haten. En dat hoort bij elkaar, waar een hater is, daar ga je ze ook vlieden. Want je wilt niet meer zondigen, gezien wie de Heer is in het bijzonder. Wie hij is in de zending van zijn lieve Zoon. Dan wil je ook niet meer de Heer verdriet doen. Die zo zijn genade aan je bewezen heeft. Dat hij je opgezocht heeft in je verlorenheid. Dan wil je die zonden niet langer doen. Dan wil je die zonden vlieden. En dan ga je ook leren die boezemzonden hiervan bidden. En dan zeg je ook, Heere, bewaar mij daar toch voor. En dan ga je die zonden ook mijden. En dan denk ik, gemeente, maar heel concreet ook aan ons als mannen. Als je dan gevoelt die drang naar die seksuele zonden, dan ga je niet denken daar waar al de seksbladen open liggen, om daar langs te lopen en je tot zonden te laten verleiden. Maar dan ga je dat haten en vlieden en zeggen, oh God, nee. Ene zondige gedachte, Heere, maak mij voor u al een overspeler. Heere, bewaar mij toch. En dan denk ik heel concreet aan de geschiedenis van Jozef. Als daar de zonde hem aankleeft. En als die vrouw daar al haar begeerlijkheid hem voor de voeten werpt. En hem tot zonde wil verleiden. Dan probeert hij het niet met haar op een akkoordje te gooien. Maar dan voelt hij dat er maar één weg is. En dat is vluchten. Vluchten bij de zonden vandaan. Gemeente, ik zou er meer over kunnen zeggen. Maar laat ik het maar heel eenvoudig zeggen. Als die droefheid in je hart is over de zonden, heb je ook geen behoefte meer om je ogen in dienst van de zonden te stellen, om van alles te bekijken waar de zonden wordt gespeeld en uitgeleefd. Want dan komt er in je hart een verlangen, Heere, wend mijn oog af van de ijdelheden. En wat is dan je verlangen? Gemeente, mag ik het nou eens zo zeggen? Als je nou bestreden wordt en aangevallen wordt, hoe kun je dan staande blijven? Wel door één gebed. Heere, toon mij uw liefde. Heere, toon mij het kruis van Golgotha. Want één blik op Christus en het kruishout van Golgotha, dat doet de zonden in mij sterven. Dan alleen ben ik machtig als ik zien mag op hem. Als ik hem voor ogen zien mag, dan alleen kan ik staande blijven. Dan alleen kan het, gemeente, zien op hem. Die dierbare borg en zalig maakt. Ziende op dat kruishout. O, dan sterft in mij het verlangen naar de zonden. En wordt er in mij geboren een hartelijke vreugde in God door Christus. Als ik hem mag zien in zijn liefde. Als ik hem mag zien in zijn beminnelijkheid. Als ik hem mag zien in zijn dierbaarheid. Als ik hem mag zien in zijn eeuwige liefde tot mij. Ziet, dan wordt alles nieuw in mij. Dan word ik een nieuw schepsel. Dan mag ik uit het oude opstaan in een nieuw leven. Dan wordt in mij gewekt een blijdschap. Zo groot, zo heerlijk. Ik zei het net even. Van die verloren zoon. Als hij thuis komt. En hem wordt het beste kleed omgod. En hij krijgt de schoenen aan zijn voeten. En de ring aan zijn vingers. Jongens, wat staat er dan? Wat staat er dan? En zij begonnen vrolijk te zijn. Hoor je het? Je het nooit vergeet. Dat de dienst van de Heere is een dienst vol van blijdschap. Vol van vreugde. O, toen de Heere zelf zich in mijn ziel openbaarde, gemeente. Jonge mensen. Toen kon ik wel huppelen van zielenvreugd. Toen sprong ik als een hert over de straten. Waarom? O God verlost, voor eeuwig verlost. O God, ik mag door genade weten. Dat u me vrijgesproken hebt van straf en schuld. Dat ik van u ontvangen heb een eeuwig leven. O jonge mensen, dat geeft zo'n vreugde. Dat geeft zo'n blijdschap. Dat is voor duizend werelden nooit in te ruilen. Als je mag weten een kind van God te zijn. Als God door genade je schuld heeft weggenomen. Als hij je een recht gegeven heeft op het eeuwige leven. Als hij door genade zich in Christus verklaard heeft. Als een verzoend God en je door genade mag weten wat het zeggen wil een kind van God te zijn. Voor rekening te liggen voor eeuwig van een ander. Dan is dat een hartelijke vreugde. O, dan kun je niet anders dan wat de dichter zingt. Dan zingen zij in God verblijd. Aan hem gewijd van zeren wegen. Dan wordt het waar wat een andere dichter zegt. Maar het vrome volk in u verheugd. Zal huppelen van zielenvreugd. Daar zij hun wens verkregen hebben. O, met God verzoend. Weer vrede in mijn hart waar altijd onvrede was. Mijn schuld weggenomen. Die als een last op mijn schouders gelegd heeft. God heeft ze weggenomen. O, als dat gebeuren mag in je leven, jonge mensen, dan wordt het waar hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt. O, als je één blik hebt mogen slaan in de liefdesogen van Christus, zul je dat nooit, nooit meer vergeten. Als je de liefde van Christus ziet voor jou, dat is onbegrijpelijk. O, dat geeft zo'n diepe vrede. Zo'n diepe blijdschap, die gaat nooit meer uit je weg. Blijdschap, dat is een van de dingen die het leven van Gods kinderen kent. Een hartelijke blijdschap in hem. O, dan kun je wel zingen, maar men hoort de vrome tent weer galmen. Van hulp en heil ons aangebracht. Daar zingt men met dankbare psalmen. Gods rechterhand doet grote kracht. Jullie kennen toch allemaal de geschiedenis van die moorman. Hoe kwam hij met veel zorgen en met veel vragen naar Jeruzalem. Maar toen hij op de weg Christus verklaard kreeg aan zijn hart. Toen hij mocht horen wie dat lam was. Voor hem de moorman. O, toen hij het mocht weten. Dat ook zijn zonden vergeven waren. Door het bloed van Christus. Wat staat er dan? En hij reisde zijn weg met blijdschap. Dat is nu het heerlijke wonder. Blijdschap in het leven van Gods kinderen. Blijdschap. Eeuwige blijdschap. Is het dat altijd? Nee. En daarin zie je nou dat leven van die dagelijkse bekering. Want ze komen elke keer weer met zichzelf om te vallen. Elke keer is het daar weer de zonde die ze van de Heere doet afwijken. Maar dan is het leven der genade. Dit leven namelijk. Dat zij zich heen wenden met schuldbelijdenis. Om weer bij die koning te bedelen. Heere, was reinig mij toch van mijn verborgen zonden. O, daar aan de troon der genade leer ze het weer opnieuw te vragen. Leer mij naar uw wil te handelen. Zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vreze van uw naam. Dan is er een blijdschap in de Heere. Dan is er ook een verlangen om te leven door God in Christus. En daar is ook die liefde, zoals ik al zei, om naar de wil van God in goede werken te mogen leven. Als er die blijdschap is onder de prediking, als er die blijdschap is in het gebed, als er die blijdschap mag zijn, gemeente, wanneer we samen de psalmen Gods mogen aanheffen, als er een vermaak is in Gods wet, o, dan ligt het zo ruim. In het hart van Gods kinderen, dan zingen ze, doe uw geboden oprecht en welgezind. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Ja, daar kunnen ze dan amen op zeggen. Ook al moeten ze het belijden. En het is ook in de consistorie al gebeden. Ook al moeten ze het belijden, dat ze zo menigmaal nog liggen op het bed van de vleeselijke gerustheid. O, al moet het voor de Heere belijden, dat ze zo traag zijn in de dienst van de Heere. Dat er zoveel lusteloosheid is in het onderzoek van het woord. Dat er zoveel tijden zijn dat ze de Heer aan zijn plaats kunnen laten. Dat er tijden zijn van verkoeling, verachtering in de genade, een terugvallen in de zonden. O, als dat nou je smart vanavond is. Als je zegt, o Heere, wat breng ik dan van die waarachtige bekering toch terecht? Dat sterven. Ik hou nog zoveel vast wat ik eigenlijk niet vast kan houden. Ik moet nog zoveel loslaten wat ik niet los kan laten. Ik voel nog zoveel in mij dat aan dat oude bestaan vasthoudt. En als het dan gaat over die hartelijke vreugde in God. Als het dan gaat om dat ernstige voornemen. Om naar Gods geboden te leven. Heren, dan moet ik het vanavond voor u belijden. Dat ik dat niet heb. Heren, dan blijft er vanavond alleen maar schuld over. Maar toch, Heer. En daar heb je dat nieuwe leven. Dat leven dat bidt, Heren, bekeer mij. Dat leven dat zegt, Heren, ik geloof. Kom een ongelovigheid te hulp. Dat leven dat zo'n twee mens is in zichzelf. Dat nieuwe leven doet toch begeren, gun door het geloof in Christus krachten, om die geboden nu te doen uit dankbaarheid. Ja, dan mag het ook vanavond bij vernieuwing weer leven. Nu zal mijn ziel, nu zal al mijn zinnen, o God, mijn sterkte, u hartelijk beminnen. Amen. De volgende week hopen wij dan verder te gaan bij de leer omtrent de goede werken. Zoeken wij nu het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heer, zo hebben we vanavond stil mogen staan bij die waarachtige bekering. Die nou een afsterven is van de oude mens. en een opstanding van de nieuwe mens. Heer, en dat gaat nou door tot op de laatste dag, Heer. O, geef toch in het leven van uw kinderen dat stervende leven, dat verliezende leven, waarin een droefheid is over de zonde, waarin een haten is van de zonde en vlieden van de zonde. Heer, maar waarin ook geboren wordt die opstanding van dat nieuwe leven, die hartelijke vreugde in God en dat verlangen om nou naar uw wil te wandelen in al de goede werken. Heer, geef toch dat leven der bekering, telkens weer opnieuw, steeds dieper die verdorvenheid, maar ook steeds meer dat wonder, dat u het nou nooit moe wordt om uw kinderen te vergeven. Heer, wat een blijdschap smaakt dan de ziel, als hij weer opnieuw bij vernieuwing mag horen, dat u het wegneemt, wat van dat overbestaande verderf nog telkens overblijft. En wat hem nog telkens doet zondigen, Heere, maar als u dan weer in uw genade en uw liefde bewijst van hem af te weten en die vreugde weer vernieuwt, Heere, o, dan is het zo heerlijk, dan is het zo groot. Geef toch aan ons allen dat leven. Het is voor het vlees een pijnlijk leven, een stervend leven, een dodend leven, maar het is voor dat nieuwe leven een heerlijk leven, een leven in u, naar waarde nooit te danken, Heer. Dan is het een leven waar zo'n heerlijkheid van uitgaat, Heer. Dan is het een leven dat gericht is op u. Een leven waarin een voorsmaak gevoeld wordt van het eeuwige hemelleven daarboven. Heere, doe ons dan maar sterven om in u, o Heere, op te staan. Zie dan zo in gunst op ons neer. Heere, geef ook, of we dit leven niet kennen, dat we vanavond die armoede voelen, dat we er buiten staan, om dan heen te vluchten naar u. Heere, bekeer mij toch. Heere, trek mij toch. Heere, geef mij toch niet aan mijzelf over. Zie toch in Christus in gunst op mij neer. Blijf zo bij ons, Heer. Ook als we de nieuwe week weer ingaan. Sterk bij al het werk wat gedaan moet worden. Op school, in onze gezinnen, op ons werk. Waar u ons ook gesteld hebt. Ook bij het ouder worden. Blijf bij ons. We bidden het u om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij met elkaar uit Psalm 51 en daarvan het zevende vers. We noemden u met elkaar te willen zingen uit Psalm 51, vers 7. Dan zal ik, elke die het heilspoor bijster is vrijmoedig, al uw rechte wegen leren. De zondaar zal zich dan tot u bekeren en scheppen moed uit mijn behoudenis. Brengt u een keer dan huiswaarts en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.